We zijn bezig met een reeks van avonden. En ik heb, ik denk ongeveer 8 à 9 kantjes. Dus er wordt een lange nacht, dus ik hoop dat jullie allemaal je tent hebben meegenomen. Nee, we gaan kijken hoe ver we komen. Het is, ik laat het maar een beetje afhangen van hoe het gaat. En, we hebben met elkaar een aantal onderwerpen waarvan wij denken dat ze belangrijk zijn om ze te laten herhalen. Eén daarvan is roeping, daar gaan we het vanavond over hebben. De algemene roeping, maar ook meer de persoonlijke roeping. Hoe ga je daarmee om en hoe werkt dat? Hoe zit dat? Hoe komen die tot uiting of tot leven in een lokale gemeente? Hoe gaan die dingen dan? Hoe verhoudt zich dat dan tot het leiderschap van de gemeente? Allemaal dingen als dat komen dan voorbij. We gaan zo eerst starten met een stukje algemene roeping. En, maar ik wil eigenlijk niet beginnen zonder te zeggen, Kees, dat je zondag een fantastische boodschap hebt gehouden. Waar zit Kees? Oh, hier zit je helemaal vooraan. De brave studenten zitten vooraan. Hè? Dat is altijd al zo geweest. Hoe kan ik Kees nou achterin? Ik weet eigenlijk ook niet hoe dat kan, Kees. Dat ik jou, als ik zeg Kees, dan zoek ik jou ergens op de achterste rijen. Nee, fantastisch mooi. Ik zat vanmiddag in de auto. Ik had een cursus in Zeist. En op de terugweg hierheen dacht ik van, ik wil die boodschap even gehoord hebben voordat we vanavond de avond ingaan. Maar het was een beetje zacht opgenomen. Dus ik zat met mijn hoofd helemaal, want ik doe dan mijn telefoon doe ik dan boven mijn zonneklepje zo. Met het geluid naar mij toe. Dus ik zat zo en ik besefte mij dat het er heel raar uitzag. Dus ik dacht, weet je wat, ik leg Kees gewoon even op mijn schouder neer. Dus Kees heeft een half uur lang op mijn schouder gezeten. Kees, heerlijk, alsof er een engeltje op mijn schouder zat. Kon ook anders zijn, hè? Dat weet je. Nee, we hebben vorige keer Eddie gehoord. En Eddie, en ik vond het een fantastische avond. Wij vonden het een fantastische avond. En ik vond het ook zo mooi dat we na tijd, dat er gewoon wat vragen, wat onduidelijkheden misschien waren. Of niet onduidelijkheid waren naar aanleiding van de avond, maar wel van, hey, hoe bedoel je dit? Of leg eens verder uit, of hoe zit dat dan? Of hoe begin ik dan te wandelen? Hij vertelde een boel over hoe gaat het dan de geestelijke wereld en daarin wandelen? Nou, daar kregen we ook wat vragen over. En dat is natuurlijk iets, hè, we hebben toen ook gezegd van, ja, dat is beginnen te wandelen. En dat is niet altijd even makkelijk is dat. En de geestelijke wereld is natuurlijk iets wat je niet ziet. En dat maakt het ook wat complexer dan de natuurlijke wereld. Maar een van de dingen wat ik ontzettend mooi vond, was de tekst uit 1 Korinthe 12, vers 28. Hij heeft heel veel mooie dingen gezegd, maar dit is vooral bij mij blijven hangen. God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven. Ten eerste de apostelen, ten tweede de profeten, ten derde de leraren. Vervolgens krachten, genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven en allerlei talen. En zo zie je een hele reeks hier. En er werd dan gevraagd, is dat dan per definitie de volgorde? Nou, ook niet altijd, maar ik vond het heel mooi dat hij ook met een voorbeeld kwam van een gemeente die worstelde in het leiderschap. En dat hij eigenlijk zei van, ja, je ziet als de apostolische gave daar op een of andere manier intern of van buitenaf niet betrokken is, dan zie je toch dat het ergens hapert. En dan zie je dat dat nodig is. En we zagen bijvoorbeeld ook met elkaar dat het ook een hele veilige basis vormt, veilig op een goede manier. Ook als er meer geestelijke dingen gebeuren in een gemeente, is het heel belangrijk dat er een geestelijke basis of een goede gezonde basis is. En die vind je daar. En je vindt eigenlijk, het antwoord vind je ook in die Bijbeltekst zagen we met elkaar. Apostelen, profeten, leraren. En dan pas zie je eigenlijk de krachten en de geestelijke dingen komen. En dat is wel mooi, want we zijn heel vaak heel erg geneigd en heel erg uit op die geestelijke uitingen. We willen graag dat de Heilige Geest zich manifesteert, of dat hij zich openbaart of wat dan ook. Maar dat is toch kicken als dat gebeurt. En ik weet niet hoe het met jullie is, maar helemaal toen ik net begon, dacht ik van ja, dat wil je zien. En nog steeds verlang je naar die dingen, misschien alleen nog maar meer. Maar ik weet aan het begin van mijn wandel met God was ik daar heel erg op gefocust. Vond ik dat zo spannend en je wil zo graag dat geestelijke moet zichtbaar worden. Maar er is echt wel een gezonde, goede basis voor nodig. En een van de dingen, en Kees bracht dat ook terug in zijn boodschap, is die basis is ontzettend belangrijk. Nou, we hebben een aantal onderwerpen hebben we en een daarvan is roeping. En ik ga beginnen met de algemene roeping. Eigenlijk de roeping die voor ons allemaal is weggelegd. Vandaar ook de algemene roeping. En laten we eens beginnen in 1 Petrus hoofdstuk 2. En ik ga bewust ook voor een avond als dit. Ik zat er met wanneer ik een preek doe of wat dan ook. Dan ga je niet altijd, soms wel, maar niet altijd een hele reeks van Bijbelteksten bij langs, maar nu denk ik dat het goed is om echt even te beginnen met een paar Bijbelteksten, om de neuzen dezelfde kant op te zetten. 1 Petrus hoofdstuk 2. Nou, we gaan hem niet helemaal lezen, maar we kijken eventjes met elkaar naar vers 9. Er staat, en Peter spreekt hier, het is een brief die rondgaat door verschillende gemeentes en regio's heen. En dan spreekt hij tot de gemeente en hij nodigt ze uit, kom tot de levende steen. Leg dingen af, laat dingen los in je leven, zegt hij eigenlijk in het eerste vers. Verlang vurig naar die zuivere melk, verlang naar dat fundament. Verlang naar de eerste dingen die je van God kunt krijgen. En dan zegt hij op een gegeven moment van kom naar hem toe als naar een levende steen. En dan in vers 5. Met elkaar worden we opgebouwd tot een geestelijk huis. We zijn een heilig priesterschap om offers te brengen. En dan zegt hij uiteindelijk, zegt hij dan in vers 9. Maar u, dan spreekt hij tot de gemeentes, u bent een uitverkoren geslacht. Jullie zijn een koninklijk priesterschap. Dus hij heeft de gemeente van God, heeft hij echt heel hoog staan. Hij zegt, jullie zijn een koninklijk priesterschap. Een heilig volk. Oftewel een volk wat apart is gezet. Een volk dat God zich tot zijn eigendom heeft gemaakt. We zijn het eigendom van God. God heeft ons vanuit die duisternis in het licht geplaatst. En daarmee zegt hij, je bent nu eigendom van mij. Opdat, oftewel het dient een doel, opdat u de deugden zou verkondigen van hem, van Jezus, die u uit de duisternis geroepen heeft tot het wonderbaarlijke licht. En hij is het licht zelf. Hij heeft ons geroepen, getrokken uit die duisternis tot het wonderbaarlijke licht. Hij trekt jou eigenlijk naar zichzelf toe. Dat is wat hij doet. Hij trekt mensen uit de duisternis, uit een plaats van wanhoop, een plaats van maar wat doen, je leven maar inrichten en eigenlijk niet goed weten waar het leven op deze aarde toe dient. Dan trekt hij je uit en hij brengt je naar het licht. Hij brengt je eigenlijk naar zichzelf toe. En hij zegt, je bent mijn eigendom, je bent van mij. En dat betekent dat we voor hem gaan leven. Dat betekent ook dat hij door ons gaat leven. Dat betekent gewoon dat we eigenlijk open kanalen van hem worden. En dat we met een houding staan van, Heer, kom maar, doe maar. Neem maar van mij af wat van mij afgehaald moet worden. Leer mij te zien wat ik los moet laten. Leer mij te zien wat mij tegenhoudt om dichter bij het licht te komen. En dat is wat hij doet. Hij trekt je steeds dichter naar zichzelf toe. Maar je bent van hem. Je bent zijn eigendom. En in Efeze 2 vers 10... Ik zou zeggen, hou de vinger er maar even tussen. Efeze 2 vers 10. Dan zien we opnieuw Paulus die een brief schrijft aan de gemeente in Efeze. En dan dankt hij. En dan is zijn gebed is dat de gemeente, dat die ogen nog meer opengaan van de gemeente. Omdat ze nog meer zullen ontdekken wat de rijkdom is van de erfenis die God in zijn gemeente, in zijn kerk, in de individuen, in de kerk als een totaliteit heeft gelegd. En hij bidt dat daarvoor de ogen opengaan. En dan uiteindelijk kom je uit in hoofdstuk 2 en dan staat er in vers 10, want zegt hij, wij met elkaar, wij zijn het maaksel van hem. Dus je hoort weer, we zijn van hem. We zijn zijn maaksel. We zijn geschapen in Christus Jezus. In Christus Jezus. Maar weer met een doel, om goede werken te doen. Sterker nog, die werken heeft hij van tevoren al voorbereid. Wat een machtig iets is dat. Ik kan dat, weet je, wij mensen, wij denken altijd zo in tijd. Hoe gaat dat dan? Als we bijvoorbeeld nagaan dat Vader, Zoon, Heilige Geest, dat ze al wisten voor de grondlegging van de aarde, dat ze al zagen, er komt een dag, dan Jezus, dan word je gekruisigd. En dat er ook al een plaats was voor de grondlegging van de aarde, dat de Vader zegt, maar ik heb je al gekend. Ik weet al lang wie je bent. Ik weet al wat jouw moment wordt. Ik weet al wanneer je geboren gaat worden. Ik weet al hoe je gaat reageren. Ik weet al wat voor een karakter je hebt, want ik heb je gemaakt. Maar het is het plan van God, het plan van God, dat hij zegt, weet je, er komt een moment. Want Christus is bewaard in Israël. Hij zegt, maar er komt een moment dat als Jezus komt, dan gaat dat evangelie, gaat de aarde over. En wat hij gaat doen, hij gaat uit ieder volk, stam, natie, gezin, familie, trekt die mensen bij elkaar. En die plaatst die in Christus. Dat is altijd al zijn idee geweest. Geniaal. Altijd al. Dat wist hij al bij de schepping. Hij wist het al van Adam en Eva. Het is altijd al zijn plan geweest. Dat hij het zal terugbrengen allemaal in zijn zoon. In zijn eigen zoon. De weerspiegeling van hemzelf. Daarin gaat hij alles terug. En daar is hij nu mee bezig. En nog steeds lopen de mensen rond. Die nog niet weten. Dat er een dag zal komen. Dat God ze daar wegtrekt. En ze in het licht naar zichzelf toe zal trekken. En we zien hier weer dat de gemeente heeft een taak. Namelijk zien we in vers 10. Om de goede werken te doen. Die al klaar liggen bij de grondlegging van de wereld. Ze waren er al. Die zijn al klaar. Het is alleen aan ons om ze te ontdekken, om ze te gaan zien. En hoe goed, hoe kom je daarachter? Bestudeer het leven van Jezus. Bestudeer wat hij deed. Want het zijn zijn werken. De werken zijn van hem. Die zijn voor de grondlegging van de wereld al klaargemaakt. We zijn zijn eigendom. Het zijn zijn werken, zien we hier staan. En hij zegt, want ik wil graag, het laatste stuk van het vers, dat je daarin gaat wandelen. En wandelen spreekt eigenlijk al over een proces. Dat is heel relaxed. Als je nadenkt dat, weet je, we zitten vaak zo in elkaar van alles moet in één keer goed gaan. Mijn huwelijk moet in één keer goed lopen. In mijn job, of weet ik veel wat, mijn relatie misschien met mezelf zou je kunnen zeggen. Maar zo werkt dat niet. God gaat processen met ons aan. En als je die kan omarmen, als je dat kan zien, als je daarvan kan gaan genieten, dan wordt het eigenlijk heel relaxed. En dan ga je leren om die genade te ontvangen. Want genade komt eigenlijk in processen. God verwacht niet van ons dat we in één keer zijn werken doen. God verwacht ook niet van ons dat we in één keer helemaal snappen dat we zijn eigendom zijn. En dat we helemaal handelen als mensen van, hé, maar wacht even, we zijn zijn eigendom. Hij werkt in processen. Hij is een genadevolle vader. En dat is zo ontspannen. Als je elkaar dat voorhoudt, van weet je, het hoeft niet allemaal in één keer perfect te zijn. Maar hij denkt in processen. Hij denkt in tijd. Hij denkt in wandelen. Hij wil niet dat je even naast hem komt staan. Oh ja, zo doen we dat. Nu kan ik het zelf. Hij wil gewoon dat jij gaat wandelen met hem. Het wordt een trektocht. Het wordt een wandeling. Het wordt een proces. En dat is exciting. Dat is fantastisch. Maar weet je, degene die ik eigenlijk het meest zou willen meegeven. En ik weet nog dat we op de Connectgroep hebben ook eens een keer een stukje over roeping gedaan. Destijds. En dat was eigenlijk de tekst waar ik mee begon. En dat is misschien wel de tekst waar ik persoonlijk, maar ik hoop wij allemaal het meest enthousiast over zijn. Want die tekst spreekt namelijk helemaal niet over doen. Dat is de tekst uit 1 Korinthe 1 vers 9. 1 Korinthe 1 vers 9. En voor mij kwam hier een besef. Want ik ben iemand, ik vind het fantastisch mooi om te doen. En als ik niet doe, ja, dan kon ik nog wel eens een beetje onrustig worden. Want je moet toch altijd wat doen? Niemand die dat herkent natuurlijk, maar... Er is niemand die dat herkent. Dankjewel Ronald, ik hoor het. 1 Korinthe 1 vers 9. Weer een brief van Paulus, is die er weer. En hij is zo vol lof over wat daar gebeurt. Hij bidt voor ze, hij dankt voor ze, hij vindt het fantastisch. Maar dan sluit hij eigenlijk zijn inleiding af met het volgende. 1 Korinthe 1 vers 9. God is getrouw. Door wie u geroepen bent, tot. Tot. God is getrouw, zegt hij. Hij is trouw. Hij verandert nooit. Hij zal ook nooit anders naar je gaan kijken, ongeacht wat je doet. Hij is trouw. Als hij zegt, ik hou van je, dan houdt hij de volgende dag ook van je. En dan houdt hij volgend jaar ook van je. Zijn liefde zal ook niet minder worden. Ook al worstel je met je grootste zonde, want ik denk eigenlijk dat we allemaal wel een zonde hebben, als ik zeg mijn grootste zonde, dat we allemaal wel iets hebben waarvan we weten, oh, daar ben ik kwetsbaar. Zelfs als je ermee bezig bent, zijn liefde is constant. Zijn trouw is constant. Zijn trouw is 100%. Zijn trouw verandert niet. Zelfs niet als je in zonde valt. Zelfs niet als je er middenin ligt. De trouw van de vader werd niet minder toen de zoon daar in de modder zat tussen de varkens. De trouw bleef net zoveel. Alleen de zoon ervaarde het niet op dat moment. En dat is onze deal vaak in het leven. Dat we het niet ervaren en dan denken we, dan is zijn trouw zeker niet zo. Maar zijn trouw is zijn trouw. Hij is de I am. Hij is. Hij is. Hij is. En hij verandert niet. God is getrouw door wie u geroepen bent. Door wie u geroepen bent. Het is de Vader die achter deze roeping zit. Het is de Vader die erachter zit en zegt, ik heb een geniaal plan. Een heel volk bij elkaar brengen in mijn Zoon. Omdat het volk kwetsbaar is, omdat het volk niet constant is, omdat het volk niet kan zeggen, ik ben altijd trouw, omdat het volk niet kan zeggen, mijn liefde voor God is altijd hetzelfde, omdat het volk niet altijd in heiligheid kan leven, het misschien wel is, maar het niet altijd kan uitleven, omdat het volk niet perfect is, zegt hij, ik breng alles in mijn Zoon. Alles in mijn Zoon. Maar als ik naar jou kijk, kijk ik door Jezus naar je toe. Machtig is dat. Wat is dat krachtig? Dat als hij naar jou kijkt, dat hij door zijn Zoon Jezus naar jou kijkt. Altijd. En omdat Jezus altijd trouw is. Omdat Jezus 100% gehoorzaam is geweest. Omdat hij 100% zijn liefde, de liefde die hij van de Vader ontving, 100% beantwoord heeft. Schuilen wij in hem. Mooi is dat, hè? God is getrouw door wie je geroepen bent. Tot. En als er staat tot, dan dient het een doel. Dan gaan we met elkaar ergens naartoe. En dan zegt hij door wie je geroepen bent tot. Dan zegt hij geroepen tot de gemeenschap. Tot die intimiteit met mijn Zoon, tot de koinonia van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer, onze Kurios. Onze Heer, onze Master. Onze Heer waarvoor ik op de knieën ga. Onze Heer die spreekt over mijn leven. Onze Heer die mij richting geeft. Mijn Heer wiens woorden belangrijker zijn dan mijn woorden. Mijn Heer wiens liefde belangrijker is dan mijn liefde. Want die is een beetje variabel. Wiens trouw sterker is dan mijn trouw. Want die hapert ook nog wel eens. Hij is mijn Kurios, mijn Heer. Maar de Vader roept ons op tot die gemeenschap met Jezus. En dit is waar ik het meest enthousiast over ben. En ik geloof dat de Vader je gaat brengen, dat de Heilige Geest je gaat brengen naar een plaats waarin je kunt zeggen, dit is mij alles waard. Alles. Want laten we eerlijk zijn. Als wij horen roeping, dan denken we al heel vaak, wat wordt mijn taak in het Koninkrijk van God? En vaak is het ook nog zo, hoe meer aanzien erbij is, oh, hoe comfortabeler dat voelt. Maar kun je al die dingen gewoon loslaten? En mag de Heilige Geest je brengen naar een punt dat je kunt zeggen, mijn liefde, de gemeenschap met mijn geliefde Zoon, dat is het hoogste in je leven. Dat is het belangrijkste in je leven. Want dat is je bron. Als je daarop aangesloten bent, als je dat intiem mag gaan maken in je leven, en dat is weer een proces, dat is het meest fantastische wat er is. Want alles wat daaruit voortkomt, je taken, et cetera, ik zeg het al, dat komt eruit voort. Maar dat is niet je bron. Het zou verschrikkelijk zijn als jouw taak jouw bron is. Dat zou verschrikkelijk zijn. Als je moet putten uit je eigen kracht. Als je het werk voor je Kurios, voor je Heer gaat doen, maar je moet het op eigen kracht doen. Dat zou verschrikkelijk zijn. Maar hij zegt, nee, maak mij Heer van je leven. En laat die eenwording met Jezus, laat dat proces, investeer daar het meeste. Kees zei dat zo mooi in de preek afgelopen zondag. Met die binnen. Die diepte zoeken met hem. Dat is zo wonderbaarlijk. Als je daar komt, dan kun je niet anders zeggen, Heer, de genade die u heeft voor mij. De gemeenschap die u heeft. Dat gewoon dat we samen zijn. Dat klinkt zo raar, maar het is zo waar. Dat is mij genoeg. Weet je, ik wil alles wel aan de kant zetten. Of ik nou een zangbediening tegemoet ga. Of een fantastisch jeugdwerk, of kinderwerk, of voorganger, of een oudste, of een whatever. Give it a name. Ik wil alles wel loslaten. Want ik verlang naar uw aanwezigheid. Dat is het hart van je Vader. Dat is de plaats waar hij je naartoe gaat leiden. Dat is de plaats. Als je serieus bent met hem, en je zegt, kom maar Heer, snoei maar. Het is geen lekker woord, maar hij gezelt de Zoon, de dochter van wie die houdt. Bam, dat doet zeer. Dat doet zeer. Dat staan we niet om. Daar schrijven we ons niet voor in. Dat doen we niet. Want we weten dat doet pijn. Maar de Heilige Geest gaat je daarheen leiden. Als je serieus bent met hem en je zegt, Heer, ik wil vanuit een zuiver, een puur hart u gaan dienen. Dan gaat hij je heen brengen naar de plaats dat je zegt, mijn gemeenschap met u, Heer, is genoeg. Maar je raadt het al. Het is je bron. En omdat het je bron is, gaat het iets in je doen. En daar gaat iets uit voortkomen. En dan komen we aan bij het stukje wat voor ons is. En dan komen we aan daar op de plaats waarvan hij zegt, ik heb een specifiek plekje voor jou. Een ander deel van onze algemene roeping, om het even onder die noemer te brengen, is dat we mogen veranderen naar Jezus. En dat doe je alleen maar. Jezus zat bij die Samaritaanse vrouw. Hij zat op de bron. Hij zat daar op de rand van de bron. Hij zat daar. Want hij is de bron. En daar sprak hij die vrouw aan. Hij is de bron. En hij wil zo graag die aansluiting. Dat je bij hem komt en die aansluiting met hem zoekt. En jouw relatie met hem gaat verdiepen. En dat wij hebben het voorrecht met elkaar dat de Vader zegt, weet je wat? Ik ga iets met jou doen. Ik ga jou gelijkvormig maken aan het beeld van mijn Zoon. Kijk maar eens wat er staat in 1 Korinthe 3, vers 18. 1 Korinthe 3, vers 18. En dat staat in de context van het leven naar de wet. Op eigen kracht eigenlijk willen lijken op wie God is. En voor Gods troon kunnen verschijnen, omdat je het zo fantastisch goed doet. In 1 Korinthe 3, vers 18 staat, wij allen nu, die met een onbedekt gezicht, wij mogen naderen tot de troon van genade in vrijmoedigheid. We hebben geen bedekking over ons heen. Er is niets meer wat tussen ons en God instaat. Maar met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere, als in een spiegel aanschouwen. Is niet de juiste tekst? Is het 2 Korinthe? Oh, excuus, het is inderdaad 2 Korinthe 3 vers 18. Ik denk al, kijk, is ze nou heel verbaasd? Zijn ze nou heel blij? Of zijn ze heel verward? Wat gebeurt er? Ik gok dat het dan 2 Korinthe 3 vers 18 is. Dat moet haar zo, want in hoofdstuk 3 staat het. Ja. Wij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen. Wij worden, proces, van gedaante veranderd, proces, naar hetzelfde beeld. Ook beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals de geest van de Heere dit bewerkt. Huh? Zoals de geest van de Heere dit in mij bewerkt. Hoe meer die intimiteit op gang komt, hoe meer we aan die bron zitten, hoe meer we aan de voeten zitten, dan gaat de Heilige Geest iets in ons doen. Want hij heeft een geweldig, fantastisch, mooie taak in de gemeente. In jou, in mij, in ons. Namelijk het beeld van de Zoon terugbrengen in jou. Genesis 1 vers 26, weet je nog? We gaan mensen creëren, we gaan mensen maken naar mijn beeld, naar ons meervoud beeld en onze gelijkenis. En ik vind het heel mooi hoe Derek Prins dat uitlegt. Hij heeft daar een hele mooie uitleg bij. Hij zegt dat woordje beeld, dat is het woordje tselem. Ik hoop dat ik dat een beetje goed uitspreek. Maar dat is een woordje dat wordt in het moderne Hebreeuws nog steeds gebruikt voor het maken van een foto. Mooi is dat, hè? Voor het maken van een foto. En hij zegt, weet je, het is echt het verlangen van de Heilige Geest dat we steeds meer mogen gaan lijken op het beeld van de Zoon. Steeds meer gaan lijken op Jezus. Zijn gelijkenis. In Hebreeën 1 vers 3, laten we die er nog even bij pakken. Als afsluitende tekst van het algemene, onder de algemene roeping. Hebreeën 1 vers 3. Dan gaat het ook over Jezus. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is. En de afdruk van zijn zelfstandigheid. Die alle dingen draagt door zijn krachtige woord. Hebreeën 1 vers 3. Maar dan staat er hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is. En de afdruk, dat woordje afdruk. Dat woordje afdruk is in het Grieks karaktar. Character, karakter. Hij is het karakter van God. En als je hem vertaalt, dan staat er het volgende. Hij is de exacte kopie. Een uitdrukkelijke afbeelding. Hij is het gestempelde figuur. Het karakter van Jezus Christus is het exacte karakter van God de Vader. Exact. En God zegt, weet je wat we daar in de schepping verloren zijn? Dat ga ik terugbrengen in ons, in de kerk. Terugbrengen. Doordat je gemeenschap hebt met de Zoon. Dan gaat de Geest ons veranderen. Tot dat beeld. En dan zullen onze karaktertrekken worden als die van Jezus. Is dat niet fantastisch? Want waarmee je je voedt, dat zal ook naar buiten komen. En dan hoor je misschien jezelf al denken, maar dat is niet altijd zo in mijn leven. Of vanmiddag nog, of gisteren nog, of nog een uitspatting tegen een van mijn kids, of tegen mijn vrouw, of op het werk, of whatever. Denk in proces. Exact. Denk in proces. Maak daar niet in één keer een bam streven van. Want dan raak je verkrampt. Maar denk in proces, want de Heilige Geest denkt in proces. Hij denkt namelijk in wandelen. Niet alleen maar stilstaan, maar wandelen. Het is niet alleen een ontmoeting met hem, maar het is een wandeling met hem. We zien dus eigenlijk in deze Bijbelteksten zien we dat we zijn eigendom zijn. We zeggen dus, hier ben ik. We zijn niet langer van onszelf. En daar kunnen we heel oppervlakkig mee omgaan. Maar dit mag een diepe waarheid worden in onszelf. We zijn niet langer van onszelf. Dat is nogal een uitspraak. We zijn namelijk in het koninkrijk terechtgekomen. Waar een koning is, een kurios, een heer. Die over ons gaat. Onder wie wij staan. Die een plan heeft. Namelijk, ik ga de wereld beïnvloeden. Ik ga verloren zonen en dochters thuisbrengen. Ik doe dat in mijn koninkrijk. Ik doe dat door mijn gemeente heen. En door onze gemeenschap met Jezus worden we teruggebracht naar wie we werkelijk behoren te zijn. Het beeld van God waarnaar wij geschapen zijn. We worden wederom zichtbaar in onze karakters. Te midden van de samenleving mogen we zijn het licht. Het zout der aarde. We gaan een kleurtje geven. We gaan smaak geven aan de wereld waarin we zijn. Ah, doe niet zo arrogant, man. Ga bij smaak. Come on. Maar het is niet onze kracht. Het zijn niet onze rechten. Het is wat God in ons doet. Hij gaat ons veranderen. Je gaat een andere partner worden. Je gaat een andere vader worden. Een andere collega worden. Je gaat een andere kerkganger worden. Ja. Alles verandert. Hij verandert je helemaal. Alles verandert. Maar jij blijft je unieke jij. Maar hij gaat het tot zijn recht brengen. De hoogste prioriteit is de vraag die ik je wil stellen. Al zou je niks mogen doen in Gods koninkrijk. Al zou je lang, lang moeten wachten. Kun je dan zeggen, Heer, uw genade is mij genoeg. De gemeenschap met u, oh, dat is mij genoeg. En als ik dan wat mag doen voor u, Heer, vind ik het fantastisch. Maar kun je dat zeggen? Dat de relatie zonder dat, een relatie zonder prestatie. Een relatie zonder dat daar een prestatie op ligt. Zonder dat daar een resultaat is. Want als we bij elkaar komen, dan moet er toch een resultaat zijn. Dan moeten de targets worden gesteld. Dan moeten de resultaten worden geboekt. Dan moeten we vooruit gaan boeken. Maar God zegt nee, jij moet gewoon zijn. Gewoon zijn. Net als de grote ik ben. Gewoon zijn. Het gaat zo tegen ons, gaat zo tegen mijn natuur in elk geval in. Ik worstelde daar zo mee. Hoe kan ik nou gewoon zijn? Wat een boring kerk, wat een boring koninkrijk, dacht ik. Gewoon zijn, come on. We willen toch wat doen, we willen meters maken, we willen wonderen zien, we willen dit, we willen dat. Maar weet je, het gaat God om de gemeenschap met zijn Zoon. Dat is het allerbelangrijkste voor hem. Hij maakt zich echt geen zorgen over wat eruit voort gaat komen. Wat jouw rol, taak, bediening, whatever, wat het ook gaat worden, hij maakt zich daar echt geen zorgen over. Het enige waar hij mee bezig is, is die gemeenschap. Want hij weet, alles vloeit daaruit voort. Alles. En als je in een bediening komt te staan, of je gaat een taak doen, of je gaat wat dan ook, dan moet dit het allerbelangrijkste zijn. Dan moeten die haringen, die pinnen, of geef ze maar een naam, die moeten de grond in. Ik was van de week, was een rare ontmoeting had ik van de week. Ik was bij het paardrijden van mijn dochter en ik had het geluk dat ik iets eerder uit mijn werk kon. En wat ze zei tegen mij, wanneer kom je weer kijken? Het is altijd net als we een vergadering hebben. Nou, toevallig ging die vergadering niet door. Ik dacht, mooi, ik ga aan de bak zitten. Aan de bak. Paardenbak. Voor de duidelijkheid. En ik zat daar en ik zat naar te kijken. En er kwam een vrouw naast me zitten en die begon, die vroeg wat ik doe. Nee, want maar ik weet eigenlijk helemaal niet meer hoe dat is. Dat is heel vaak met die gesprekken. Ik denk, waar is het eigenlijk begonnen? Hoe is het eigenlijk gegaan? Maar we kregen een gesprek en ze vraagt je, wat voor werk doe je dan? Ik zeg, nou, ik heb 2 jobs. Ik zeg, ik werk in het onderwijs. En ik denk, als ik oudste zeg, ik denk, dat is echt in de wereld. Die denken dat je uit een of andere Indianenstam komt. Als je zegt, ik ben oudste. Dus ik heb besloten, dat zeg ik niet meer. Ik zeg gewoon, ik ben parttime voorganger. Nou, dan heb je eigenlijk heel snel een leuk gesprek. Oh, wat interessant, zegt ze, wat interessant. En hoe doe je dit dan? Welke kerk, zus en zo? Nou, hadden heel leuk gesprek ook. En uiteindelijk zegt ze van, ja, ik zit ook in een kerk, zegt ze. En ja, mag ook wel graag heen gaan. En ja, we gingen eigenlijk al een tijdje niet meer heen. Maar sinds we zijn samen gaan gefuseerd, dan is dat heel verhaal. En uiteindelijk zegt ze, ja, en mijn dochter, hoe noemen ze dat toch? Ik wou zeggen hoogbegaafd. Nee, hoogsensitief. Mijn dochter is hoogsensitief, zegt ze. En ze heeft ook een paranormale gave. En er zijn mensen die in een kerk zitten. Geen oordeel. Maar mensen die in een kerk zitten. En ze zegt, weet je, ik heb hierdoor, zegt ze, we hebben nou een man ontmoet, die kan ons helpen. Want die dochter van 9, die ziet heel veel dingen die een doorsnee mens niet ziet. Om het zomaar eventjes uit te leggen dan, zonder in detail te treden. Maar, en die moet daarmee dealen als kind. Ja, hoe ga je daar dan mee om? En ze had iemand gevonden die kon dat beheersbaar maken. Iemand ook met zo'n gave. En die had een eigen praktijk. Ja, het is zo mooi. Die man die ervaart dat echt als zijn roeping. En ik zat dat verhaal aan te horen. En toen sloot ze af met de opmerking. Ja, wat jammer dat daar dan niks over in de Bijbel staat. En ik schoot de mythe bijna van die bank af. Ik denk, nou, ik zeg tegen haar. Ik zeg, er staat wel degelijk wat over in de Bijbel. Maar dat zijn dus kerkgangers die eigenlijk het antwoord moeten hebben op deze dingen. En die hebben we niet altijd zelf, want we zijn met elkaar. We zijn met elkaar. We zijn met elkaar. Dus we hebben niet altijd alle antwoorden. Hoeft ook helemaal niet. Maar we zouden daar toch antwoord op moeten kunnen geven. En dat zij dan iemand vindt die zegt, die heeft een roeping. En ja, zegt ze, weet je, ik kom nu mensen tegen. Dat is heel bijzonder, zegt ze, want ik kom nou mensen tegen. En die hebben ook die dingen, want wij praten daar nu over. En dan hoor je dat, die heeft dat ook. En ik heb ook zo'n kind. En noem maar op. En die ziet ook dingen die er niet... Ik zeg trouwens niet dat iemand die hoogsensitief is, dat per definitie ziet, hoor. Hoor alsjeblieft wat ik zeg. Zij was hoogsensitief. En daarnaast had ze een, zo noemen zij dat, een paranormale gave. En zij komt dus in contact met meer mensen die het hebben. Nou, ze zegt, ik kan ze allemaal zo doorsturen. Ik denk, man, wat een gemiste kans. Wat een gemiste kans, denk ik. Die man die ervaart een roeping, die kan het beheersbaar maken. Dus ik heb haar, ik snap dat die geestelijke wereld, ik snap dat het vreemd voor je is, ook in de kerk waar je uitkomt. Ik zeg maar, weet je, die geestelijke wereld is zo'n realiteit. Dat is zo'n realiteit, maar we zien hem niet. En je kunt de Bijbel zelfs lezen en het niet eens zien. Ik zeg maar, weet dat de Bijbel daar verschrikkelijk veel over zegt. Maar weet ook, dat het is nu beheersbaar gemaakt. Maar weet ook dat er een Heer is. Een autoriteit. Ik zeg, want er is licht en duisternis. Juist in die geestelijke wereld. Ik zeg, maar er staat iemand bovenaan de hele geestelijke wereld. Die de diepte van de hel heeft geproefd. Die macht heeft over alles. En die dit zelfs kan stoppen. En zijn naam is Jezus Christus, de God die jij dient. Natuurlijk een beetje vreemd om dat dan zo te zeggen. En ik denk dan, hoe moet ik hiermee verder gaan? Want ik zoek dat af. Hoe gaat dat dan verder? Want ik stelde voor, je ook wel best een keer komen praten. Maar ik merkte direct dat zij ze zat van, dat bracht onrust. Want ze hadden nu eindelijk, hadden ze een oplossing om de situatie, oplossing tussen haakjes, om de situatie beheersbaar te maken. Zo, mijn gebed is, Heilige Geest, wilt u mij hier gebruiken? Dan gaan we. We denken, er is een probleem. Bam, erbovenop. Heb ik tenminste wel. Want ik denk, oh, dat gebeurt toch niet voor niks. Daar moet ik dan waarschijnlijk ook mee. Maar soms gebeuren dingen gewoon voor niks. Of dat God gewoon je even wil wakker schudden van, hey, je weet, er is een geestelijke realiteit. Weet je nog? Maar mijn gebed is nu van, Heer, wat wilt u? Wat als ik daar de volgende keer sta? Wat? Hoe gaat dat verder? Mag ik daarin iets gaan betekenen? Maar wat een gemis. Wat jammer dat er in de Bijbel niks over staat. We zouden daar antwoord op moeten kunnen geven. We zouden het evangelie moeten kunnen uitleggen. Ik zou zeggen, train dat in je connectgroepen. Doe zo'n elevator pitch. Kunnen we in 5 minuten het evangelie uitleggen? Of kom met een situatie als dit. Hoe zou je reageren? Hoe ga je ermee om? En weet, je hoeft niet alle antwoorden te hebben. Het zijn interessante dingen om gewoon elkaar voor te leggen. Spreuken 4 vers 18 zegt, maar het pad van de rechtvaardige is als een schijnend licht, dat gaandeweg helderder gaat schijnen, tot het volledig dag is geworden. Wij bevinden ons hier in een wereld die licht en duisternis. We zijn op weg naar het licht. 1 Petrus 2 vers 9 zegt, het wonderbaarlijke licht, Jezus zelf. Maar het pad van de rechtvaardige, wat wij zijn in Jezus Christus, die zal steeds helderder gaan schijnen. Het zijn processen die God doorgaat met ons. Hij gaat ons leren, hij gaat openbaren, hij gaat ons nieuwe dingen zien. Hij gaat je soms van bepaalde dingen meer meegeven dan een ander, omdat hij wil jou specifiek een kant op wil sturen. Maar we zijn onderweg en we bevinden ons daartussen. En dat betekent ook dat we niet altijd zien en niet altijd de resultaten van genezing of wat dan ook zien die we graag zouden willen zien. We leven nog niet in het volmaakte, maar we streven naar het koninkrijk hier op aarde dat zijn wil geschieden. Hier op aarde, zoals ook in de hemel. We gaan het iets meer persoonlijk maken. Dit was het gedeelte wat gaat over algemene roeping. Als het te lang wordt, Gert-Joop, dan steek even je hand op. Of wat dan ook dan. Ik heb nog... Ja, maar ja, oké. Okay. Allemaal behoren wij te bidden voor de zieken, terwijl sommigen een duidelijke gave van genezing ontvangen. Allemaal behoren we te bidden voor de zieken, terwijl sommigen daar specifiek door God vaker en krachtiger in gebruikt gaan worden. Ieder kind van God behoort een gulle gever te zijn. Kurios, hier. Vader, hier is mijn portemonnee. Snel weer terugnemen. Wow, weet wat je zegt. Maar hij zegt, iedereen behoort een gulle gever te zijn. We behoren gul te zijn voor elkaar. Maar je zult merken dat er sommigen zijn die daarboven natuurlijk in gebruik worden. Gezegend worden doordat ze misschien door hun werk of op andere manieren. Ik weet van een voorganger uit de Verenigde Staten die zegt, deze gave is zo sterk aanwezig in onze gemeente. En God gebruikt ons om zoveel bedieningen te mogen ondersteunen. Hij zegt, het komt gewoon binnen. Kan. Het kan zelfs een kleur van je gemeente worden. Het zou kunnen. Maar hij wil dat we allemaal gulle gever zijn. Maar je zult zien bepaalde mensen. Die zullen daar dieper in gaan. Op bijzondere wijze gebruikt worden. Allemaal behoren wij te evangeliseren. We zijn het zout der aarde. Allemaal. Maar je ziet dat bepaalde mensen daar krachtiger in gebruik gaan worden. Dus God wordt ook specifieker naar ons toe. Allemaal behoren we elkaar te bemoedigen. Het opbouwen van een gemeente. En toch zijn de mensen die specifiek van God een bediening ontvangen. En misschien is het wel het mooiste om te zeggen, God heeft een plekje voor ons allemaal. God deelt gaven uit zoals hij dat wil. En hij geeft personen een gave, maar hij maakt ook personen tot een gave. Hun hele hebben en houden draait om die specifieke roeping. Je ziet bijvoorbeeld in Efeze 4, zie je de apostel, de herder, de leraar, de evangelist, de profeet. Alles draait daarom. We zijn misschien wel fulltime of een oudste. Alles draait fulltime in de bediende kan. Soms geeft hij ook mensen die een gave zijn. Dit is een gave voor jullie. Om te voeden, om te horen, te luisteren, te trainen, verder te gaan. En daar mogen we trots op zijn, mogen we dankbaar voor zijn. Maar hij deelt ook gaven uit. Hij deelt gaven uit. Voordat ik daarmee verder ga, wil ik er toch iets over zeggen. Je hoort heel vaak hoor je mensen zeggen van, wat is je bestemming? Wat is jouw bestemming? Of God, wat is mijn bestemming? En we zien daarin zo vaak dat de focus komt te liggen op de specifieke gaven die God voor jou heeft. Op misschien een specifieke taak waar God je in wil betrekken. En dat is zo jammer, want laten we met elkaar onthouden dat de bestemming is de gemeenschap hebben met Jezus. Dat is je bestemming. Je relatie met God is je bestemming. Het wandelen met God is je bestemming. Wat eruit voortvloeit, daar wil je specifiek voor gebruiken. Maar het is niet je bestemming. Als je gave je bestemming zou zijn, dat zou verschrikkelijk zijn. Dat is onderdeel van je wandel. Zo laten we dat voor eens en voor altijd uit de weg ruimen. Mijn bestemming is niet specifiek dat taakje die God voor me heeft, of die taak. Het is het wandelen met hem. En hij deelt gaven uit. En die gaven zijn een middel om de liefde die wij van God krijgen door te geven naar mensen om ons heen of naar God terug. Ik denk ook dat het een Derek Prince was die dat zo mooi zei. Het zijn Gaven zijn, moet ik even denken hoe die dat zei, gaven zijn instrumenten om de liefde van God handen en voeten te geven naar anderen. Zo mooi uitgedrukt. Die werken door liefde heen. Die werken door liefde heen. Daarom is dat hart voor God en hart voor mensen zo ongelooflijk belangrijk. En daarom hameren we daar continu op. Het is hart voor God, hart voor mensen. Want je krijgt alleen maar hart voor mensen als je relatie met God oké is. Dan weet je ook, dat is tegelijkertijd een sleutel die ik je wil meegeven, want we gaan nu naar het persoonlijke gedeelte toe. Door het hart voor God te hebben, zul je ook duidelijkere richting van God ontvangen. Weet je, we kunnen heel makkelijk zeggen, ik zie een probleem en ik spring er bovenop. Maar Jezus zegt, armen, hij zegt, die zijn er altijd. Je kunt niet voor iedere arme, je kunt niet bij, dat kan niet, zegt hij. Hij zegt, armen zullen er altijd, we kunnen niet bovenop ieder probleem springen. Maar als die relatie met hem goed is, dan zal je licht, het licht van de rechtvaardige, al zoveel duidelijker gaan schijnen. 1 Korinthe 12 vers 18. 1 Korinthe 12 vers 18. Ik zal het niet heel lang meer maken. Vorige keer werd het toch best wel erg laat. En dan het zou jammer zijn als mensen thuis blijven, want ze morgen heel vroeg moeten, aan de bak moeten. En dat dat een reden voor hun wordt om dan niet te komen. Dat zou natuurlijk jammer zijn. 1 Korinthe 12 vers 18. Het staat, maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals hij dat gewild heeft. Mijn Heer, hij deelt in zoals hij wil. Hij geeft richting vanuit intimiteit. Geeft hij een deel van die richting. En dat is lastig. Dat is best wel lastig. Want we zijn zo gewend om van nature te reageren uit, ik voel iets, of ik zie ergens iets en ik wil er bovenop springen. Ik kan daar wat betekenen, want ik heb misschien wel een talent of ik heb misschien wel een gave. En op mijn werk wordt die ook gebruikt, dus hier kan ik er bovenop. En toch zegt God, wacht even, ik deel in zoals ik dat doe. Hij is de Heer, hij is de Kurios. We hoeven niet overal direct bovenop. Het is voor hem belangrijker dat je tijd neemt met hem. Want dat is het fundament wat gelegd wordt. En het is lastig soms om dat plekje te vinden. Ik heb een broer, Rudolf is dat, die kennen jullie, die speelt die basgitaar. Ik zeg altijd, die is geboren met een gereedschapkist onder zijn arm. Ik vond dat zo oneerlijk toen ik 15, 16 jaar was. Ik wist toch echt niet wat ik zou moeten kiezen voor opleiding of wat dan ook. Ik wist het niet, totaal niet. En dan keek ik naar hem en hij wist al direct al wat hij wilde gaan doen. Ja, dat kan. Weet je, sommige mensen ontvangen bij hun wedergeboorte al een duidelijk iets van God in hun hart. En die weten het al, die houden het misschien geheim. Zou wel handig zijn, in plaats van het direct overal rond te bezuinigen. Je zag dat Jozef, zag je dat bijvoorbeeld doen. Die ging naar zijn broers toe en die kwam met allerlei mooie dromen aanzetten. Terwijl ik denk dat God liever had gewild, houd het gewoon voor jezelf. Deel het in een betrouwbare kring. We gaan er niet mee te koop lopen. Voor sommigen is dat direct heel duidelijk. Anderen, het groeit. Het groeit, het is een proces. Het groeit. Dat woordje proces komen we heel vaak terug vanavond. Hè? Maar het groeit. Maar wat is zo fantastisch als je een gemeente in komt lopen? We zeggen altijd, neem de tijd. Leer ons kennen. Kijk om je heen. Dus ook als er nieuwe mensen zijn. En die vragen je van, hoe gaat dat dan? Hoe doe je dat hier in de gemeente? Dan mag je zeggen, neem gewoon de tijd. Neem gewoon de tijd. Je hoeft niet direct in actie te komen. Neem de tijd. Ga op ontdekkingsreis. Wie zijn we? Wat zijn ze aan het doen? Waar gaan ze heen? Hoe zien hun bijeenkomsten eruit? Hoe zien hun pitstopavond uit? Of andere dingen. Wat zijn ze aan het doen? Neem de tijd. En het is zo fantastisch als iemand dat heeft gedaan en hij komt en hij zegt van, weet je, sommige mensen zijn al, die lopen al veel langer mee in het Koninkrijk van God en die weten al heel goed hun plekje. Anderen staan er nog heel ontvankelijk in. Die zeggen, ik heb geen idee waar God mij wil gaan gebruiken. Hierin of misschien daarbuiten of wat dan ook. Ik weet het helemaal niet. Maar het is zo fantastisch als er iemand komt die zegt, hey, mag ik meedienen? Hebben jullie een plekje? Kan ik ergens gaan beginnen? Kun je gaan beginnen, dan kun je gaan beginnen te bewegen. Je hebt een bouwplaatje in gedachten. We weten van mensen van, waar hebben ze tekort? Waar hebben ze mensen nodig? En dan kunnen we zeggen met elkaar van, maar daar hebben ze iemand nodig. We gaan die benaderen. Misschien kun je daar dan gaan ondersteunen en gaan helpen. Zo proberen we ruimte te geven om die beweging op gang te zetten. Max zegt altijd zo mooi van, een auto die stilstaat, die kun je niet leiden. Die kun je niet sturen. Dat is, je mag gaan bewegen. Je neemt een tijd van kijken en je gaat vervolgens ga je bewegen. Maar het is zo fantastisch als iemand niet komt met de houding van ik kan dit, wanneer kan ik beginnen? Of ik heb deze gave, heb je het nog steeds niet gezien? Maar hier ben ik. Hoe kan ik helpen? Wij willen dat mensen geloof krijgen voor de dingen die we aan het bouwen zijn. Wij willen dat mensen tijd nemen om ook hart voor mensen te krijgen. Om liefde voor mensen te krijgen. En het fantastische daarin, misschien is het dan niet eens helemaal je taak. Misschien is het helemaal niet eens helemaal je ding. Daar is nu een magazijn, maar daar was in het verleden was daar de crash. Jaren hebben Marjan en ik daar gezeten. Als oppassen trouwens. By the way. Ik besef, dat kun je natuurlijk ook. Het was heel gezellig. Het was heel gezellig. Je schreeuwt een keer en je krijgt een fles. Maar daar zaten we. En soms 3 zondagen op rij. En we wisten allebei van dit is niet waar God ons uiteindelijk wil hebben. Maar we hadden zoiets van, we hebben geloof voor wat ze hier aan het doen zijn. En hoe kunnen we meebouwen? Hoe kunnen wij iets doen? En oké, misschien past het nog helemaal niet bij mij. Maar daar heb ik geleerd om al gewoon voorzichtig aan dingen aan te sturen. Tuurlijk, op je werk leer je die dingen ook. Maar in een kerk gaan dingen vaak heel anders. Moet je vaak veel meer geduld hebben met mensen. In het bedrijfsleven gaat het vaak veel zakelijker. Ook doe je niet mee? Prima, betaal je gewoon niet meer een tabé. En dat kun je hier niet doen. Hier leer je heel anders daarmee om te gaan. Veel meer geduld hebben, et cetera. Dus je leert zoveel, ongeacht de invulling per se. Je leert in teams werken. Je leert soms geconfronteerd te worden. Je leert schaven aan elkaar. Snijden, scherpen aan elkaar. Het zijn allemaal dingen, als je met elkaar een open cultuur in een team creëert, waar je met elkaar verantwoordelijk voor bent. Als je elkaar van hart tot hart leert kennen. En dat zeggen we ook altijd, neem tijd om elkaar van hart tot hart te leren kennen. Laat het niet alleen maar bestaan om de gaven die jullie samenbrengt. Of om de taak of de bediening of whatever. Maar neem tijd om elkaar te leren kennen. Geef elkaar een kijkje in je hart. Dan kun je er voor elkaar zijn. Voor elkaar bidden. Kun je samen door een worsteling heen. En daar zie je al dat in het teamwezen, daar zie je al zoveel principes van het discipelschap terugkomen. Een paar praktische dingen. Hoe kun je nou Gods leiding opmerken en hoe merk je nou, hoe gaat dat nou eigenlijk? Misschien al loop je al heel lang mee, misschien kom je net binnen. Maar hoe voel je nou of hoe ervaar je nou of hoe kun je nou Gods leiding daarin ervaren? En hoe gaat zo'n weg dan naar dat plekje? Als God zegt, ik deel in, want dat zegt God. En ik heb voor iedereen heb ik een plekje. Ja, hoe werkt dat dan? Hoe gaat zoiets dan? Toen ik het aan het voorbereiden was, dacht ik aan het spelletje warm-koud. Misschien ken je dat spelletje wel. Er wordt een cadeautje worden verstopt. En dan krijg je dat van warm, koud. En kinderen vinden het altijd fantastisch. En dan gaat er ergens een cadeautje onder. En dan gaat de kleinste gaat op zoek. En dan, koud, warm, warm. En dan zie je hem alle kanten opgaan. Maar dat is feitelijk hoe het ook wel, je zou dat als voorbeeld kunnen gebruiken, hoe God jou ook stuurt naar jouw plek toe. Op het moment dat jij dicht bij jouw rol komt of jouw gave, dan voel je dat gewoon. Ik denk dat ik dat het best zo kan uitleggen. Het is soms heel lastig om geestelijke dingen, om die goed te verwoorden. Maar ik weet nog dat ik was daar heel erg druk. En ik weet nog dat Gert-Joop mij een keer uitnodigde voor de maaltijd. Nou, en iedereen weet hier, als dat gebeurde, moet je oppassen. Nee, dat grapje is waar. Hij denkt, zeg dat nou niet. Hij gaat zijn agenda alweer bij langs en ik heb die uitgenodigd. En die verwachten ze allemaal dat ik... Nee, maar we gingen een hapje eten en toen zei hij tegen mij van... zou je een keer willen spreken? Nou, ik viel bijna van mijn stoel af. En dat was het laatste wat ik had verwacht. Ik had heel stiekem wel een verlangen in mijn hart, maar ik was zo barre onzeker. Zo verschrikkelijk onzeker voor een groep. Maar hij zag het. Ik voelde het wel heel diep, maar ik was bang en onzeker. Ik verstopte me liever daar, dat kan ook nog, dan dat het zichtbaar moest worden. En ik zei, je weet hè, kleine kinderen, lastig. En ik ging daar weg, ik dacht van, nou, daar heb ik me goed onderuit gepraat. Maar ik ging er ook met een raar gevoel weg. Want hij had wel iets geraakt in mijn hart. Hij had wel iets in mijn hart geraakt. En toen die zaterdag, jullie weten misschien nog Max en Amiek, toen waren we in Coevorde. En toen kwam daar een man met een profetische bediening kwam daar. Je weet het nog. Ja. En het was zaterdagmorgen. Het was bij Gijs Peter, leider die bijeenkomst, voorganger uit Coevorde. En die man, we waren in aanbidding. Hij legde dingen uit over profetie, et cetera. Op een gegeven moment nam hij de tijd om zelf te profiteren. En toen kwam hij naast me staan. En toen zei hij, Hij vroeg eerst of ik iets met aanbidding deed. Nou, ik zei, ik mocht het willen, dacht ik. Maar dat, ik ben niet zo muzikaal en die dingen ook aanritmisch en noem maar op. Maar hij had daar een punt. Want ik was zo bezig in mijn eigen tijd, zo de Heer aan het groot maken, dat mijn buurjongen op een dag zei, toen ik het met hem over had, over ik ben christen, dat hij zei, ja, heb ik al gehoord, zegt hij. Ik dacht, oh, dat was dus op zolder, mijn tijd met de Heer. Maar in elk geval, ik zat daar en hij kwam naar mij toe en hij begon zo wat te testen. Toen zei hij van, was hij stil en zegt, ik heb één woord voor je, zegt hij. Hij zei, hou op met het bedenken van smoesjes, doe je mond open en spreek. Ja, wat doe je dan? Weet je, je wordt geleerd, ga met datgene wat je ontvangt, deel het ook met je leiders. Nee, lekker is dat. Hij had geen job. Denk lekker één tweetjes dat. Maar dat is het woord wat ik kreeg. En ik zat op de terugweg en Marjan zei nog tegen mij van, man, dit is echt bizar. Dit is echt bizar. Hoe kon die dat weten? Dus ik dacht ook van, hebben ze ergens contact gehad? Of... Weet je, ja, dat, ja toch, zo, dan ga je naar kijken. Maar dat was niet zo, want hij kon toen niet, want hij ging volgens mij Allison ophalen. Dus ik weet niet meer wat er aan de hand was. En hij ging naar het vliegveld toe, kan ik me nog herinneren. Maar dat was wat er gebeurde. Maar ik wist ook, ik had inmiddels geleerd van, ga niet op elk woord zomaar je hele leven baseren. Gebruik dat niet zomaar als fundament, een profetie die je krijgt, maar breng dat in een vertrouwde omgeving. Dus dat deed ik. Kwam Gert-Jo natuurlijk fantastisch uit. Maar zo ben ik gaan staan en ben ik het gaan doen. En op het moment dat ik het deed, ik zat zo vol spanning, maar ik voelde een stukje bestemming. Ik kan het niet omschrijven, maar ik voelde in mezelf een stukje van, hey, dit heeft iets te maken met God wil doen. Wat hij wil doen in mijn leven. Toen we in Zuid-Afrika waren, kreeg ik de kans om mee te gaan naar de gevangenis. Ik heb dat verhaal ooit wel eens een keer gedeeld. En ik ging mee met die man, die had een bediening, was zelf gevangene geweest. Die had een hele gevangenis omgebouwd tot kerk. Was gewoon bizar, hij werd overgeplaatst. En kon hetzelfde gaan doen in een andere gevangenis in Nelspruit. En hij stond daar en hij deed zijn preek tegenover al die gedetineerden. En toen zei hij in één keer tegen die man en zegt hij van, oh, ik heb ook iemand meegenomen uit Nederland en hij komt vandaag spreken. Ik heb helemaal niet overlegd. En ik stond daar en ik weet, want ik wist helemaal niet hoe dat zat met die cultuur. Dus ik stond helemaal korte broek. Ik was echt een boy, noemen ze dat, hè? Dus dan word je eigenlijk per definitie al niet serieus genomen als je daar in korte broek in die cultuur zo komt. Maar wist ik veel. Ik dacht van, ja, ik ga me niet altijd netjes kleden voor die gevangenen. Want ik moet een beetje aansluiten. Ik bedoel, ze zaten met verschillende schoenen aan, lange shirts. De een had nog net geen broek aan, dus het was, ik moet toch een beetje kijken hoe ik daar... Maar ik stond daar en ik bracht het woord en ik voelde zo'n kracht door me heen gaan. En ik weet nog dat ik halverwege dat ik dacht, man, waarom schreeuw ik zo? Maar het ging maar door en het ging als een stortvloed ging het eruit. En ik voelde daar, dit heeft te maken met een stukje bestemming. Kon ik het helemaal snappen? Kon ik het helemaal begrijpen? Kon ik het helemaal... Nee, maar het voelde gewoon als een stukje bestemming. En ik geloof dat God dat met ons allemaal wil doen. Als we oprecht zijn naar onze plek, naar ons wat hij voor ons heeft, dat je daar gewoon op af mag stemmen. Soms voel je dat van, hey, hier gebeurt wat. Hier voel ik een stukje bestemming. Een andere belangrijke richtingaanwijzer is de liefde die God jou geeft. Hart voor God, hart voor mensen. Je merkt soms dat er een liefde naar misschien wat oudere mensen gaat. Of een liefde specifiek naar kinderen. Of een liefde specifiek naar jongeren. Praat daarover met God. Praat daarover met hem. Want dat heeft heel vaak te maken met een stukje bestemming, met een stukje wandel, met een gave, met iets wat hij wil in je leven. Hij wil je een specifieke liefde geven. En wat je vaak ziet, is dat er een bepaalde pijn, in iemand zit. Als die liefde er is, zit er ook heel vaak een bepaalde pijn in iemand. En dat vind ik de meest fantastische leiders om mee samen te werken. Mensen die bepaalde pijn voelen. En dan heb ik het niet over iemand die komt en zegt van, hey, ik heb dat gezien. Ik zag de muzikant, of ik zag het Beamer-team, of ik zag het geluidsteam, of ik zag de spreker, dit kan ik beter. Iemand die uit verbetering komt. Maar iemand met een pijn in zijn hart. Ik ben zo begaan met degene die opgroeien in een gezin waar geen vader of geen moeder is. Of ik ben zo begaan met die jongeren uit dat gezin. Ik ben zo begaan met die oudere mensen. Die zo vaak worstelen met eenzaamheid. Heel vaak zit daar, en die liefde zit daar een pijn bij. Dan mag je met hem over praten. En nog een ding, betrek je leiders daarin. Mensen zeggen soms, mensen komen soms in een periode van droogte, zijn bezig in hun bediening en denken, hoe gaat het nu verder? Of ik word niet meer gevoed, of hoe gaan we nou verder? Maar waarom heten leiders leiders? Wel eens over nagedacht. Wat hebben ze te leiden dan? Niet alleen maar de knopjes. Het gaat ook om het leiden van mensen. Het gaat ook om het leiden van wat God doet opstaan in de gemeente. Het is veel meer dan dat. En dan mag je ook zeggen van, hey, dit is wat ik voel. Dit is de pijn, dit is de liefde die ik al langere tijd... Er kan een beetje mee worden gebeden. Betekent niet ook altijd dat er wat mee gedaan wordt, dat we er altijd direct iets mee kunnen. Maar het is goed ook voor ons om het te horen. Die pijn en die specifieke liefde. Betrek je leiders daar ook bij. Deel het met ze. Gooi het niet direct in de openheid. Weet je wat er heel makkelijk kan gebeuren? Is dat jij gaat zitten en dat je denkt van, joh, maar wat hij doet kan ik ook. Of dat, daar voel ik ook iets mee. En er komt een soort van, er gaat een houding ontstaan van, ja, maar ik kan dit beter. En waarom zien ze mij niet? En wat je dan vaak ziet is, dan ga je toehoren. Dan ga je mensen die jouw mening ondersteunen, die ga je om je heen verzamelen. En voordat je het weet, heb je het eerste opstandje in de kerk al te pakken. Gaat het niet om. Het gaat in eerste instantie om onze wandel met hem. Maar je mag ook daarin je leiders om een stukje leiding vragen. En dat is, ik geloof dat dit een van de dingen is waarvan de duivel zegt, hier kan ik kerken mee om zeep halen. De communicatie tussen leiders en de mensen in de gemeente. En dan heb ik niet alleen over oudsten, maar leiders in brede zin. Ik weet, ik las ooit een keer een boek van een Navy SEAL, van zo'n marinier. En die zei, wij hadden maar één missie. Contact tussen de teams en de leiders. Daar moest storing komen. Als ze dat voor elkaar konden krijgen, op welke manier dan ook, dan waren ze kwetsbaar. Dan waren ze kwetsbaar. Als ik hem daar kan pakken. Als ik die relatie tussen leiders en de rest, als ik ze daar kan pakken. Als die communicatie ontbreekt, vanuit een gebrek aan communicatie ontstaat frustratie. En dan ben je een makkelijke prooi. Want de duivel stort zich op de persoon die zwak is. Stel vragen als je dingen niet begrijpt. Als dingen onduidelijk zijn, stel vragen. Waak over die communicatie. Wees trots op je gemeente. Ondersteun je gemeente op alle mogelijke manieren. Misschien ben je niet altijd helemaal eens. Dat mag. Dat zal ook altijd zo blijven. Maar waak over die eenheid. Waak over die communicatie. Laat het niet gebeuren dat er iemand in het team is die zegt van ja, maar die oudsten doen dit en ze doen altijd zus, ze doen altijd zo. Dus ja, zal nu ook wel weer zo zijn. Nee, sta dan op. En zeg, ik bewaak het DNA. Dit gaan we niet doen, jongens. Hier gaat een wortel schieten. Die willen wij niet toelaten met elkaar. Als het niet duidelijk is, pakken we nu de telefoon. Gaan we nu vragen, hey, hoe kunnen we dit het beste aanpakken? Waak daarover. Dan zijn we met elkaar, zijn we daar verantwoordelijk over. Met elkaar. Ik vond het zo fantastisch, dat toen wij laatst die voorgangersmeeting hadden, toen vroeg het Joop en Rob, Rob en Laura is het, hè? Vroeg van, deel je verhaal. En ik ga nu afsluiten. Ik weet het wordt erg lang, maar ik ga nu afsluiten. Maar hij zei, deel je verhaal eens. En ik vond het zo mooi wat zij deden. Het was zo'n voorbeeld voor mij. Gewoon niet zozeer per se op wat ik wil of zo, maar gewoon de principes die zij nawandelden. Wat ze deden was dit. Ze gingen naar hun voorganger en zeiden van, we ervaren nu al langere tijd, dus niet even een opwelling, dat God tot ons spreekt dat we naar Nederland moeten gaan. En het zal zijn, we denken zelf dat het iets is met het, ik hoop dat ik het goed citeer zo, met een gemeente of wat dan ook. En wat zij deden, die voorgangers, ze zeiden oké, er kwam een stukje erkenning van wij zien het ook, die komt niet altijd. Kun je daar dan mee omgaan? Maar in dit geval kwam die wel. En ze namen hun onder hun hoede. En ze zeiden, voordat je gaat, gaan we eerst nog een paar dingen investeren in je. Zij zeiden, dit was de meest waardevolle tijd voor ons. Want we mochten meelopen, meekijken, meepraten, gewoon ruiken, proeven, noem maar op. En we hebben zoveel geleerd. En we hebben het zo nodig gehad op de plaats waar we nu zijn. Oké. De gemeenschap met God. Durf je te komen op een punt dat je zegt, de gemeenschap is genoeg. Heer, de gemeenschap is en alles wat u daarna wilt doen. Ik vertrouw erop dat in deze gemeente, dat de leiders daar ook serieus mee omgaan. Daar ook naar kijken. Ik snap ook dat er niet altijd plaats voor is of wat dan ook. Dat kan. Dat er misschien een tijd van wachten aan vooraf gaat. Maar durf je het los te laten? Durf je het aan de Curios, aan de Heer te geven? Of ga je frustreren? Ga je op eigen tocht? Ga je voor eigen succes? Of durf je te geven? Ik geloof echt dat de gemeente ook hier zo krachtig is al en nog veel krachtiger gaat zijn. Als we dit met elkaar gaan omarmen, als we deze dingen zo serieus gaan nemen. Want we zijn onderdeel van een koninkrijk. En dat is niet ter controle of ter beperking van wat jij hebt. Of, juist niet. Maar we zijn zo democratisch, dat democratisch gedachtegoed waar zoveel mooie dingen in zitten. We nemen die dingen allemaal mee. Maar we zijn geen democratie, we zijn geen dictatuur, ook niet. We zijn een koninkrijk met een kurios, met een heer. En de heer zegt, op deze manier stuur ik mijn kerk. Op deze manier doen we het. Als we dit met elkaar omarmen, als er mensen binnenkomen. Of mensen komen binnen van, direct al, dit is mijn bediening. Dan herkennen we ze direct. Hoor dat je een bediening hebt, fantastisch. Maar het gaat ons in eerste instantie om een relatie. Leer ons maar gewoon kennen. Leer ons maar gewoon kennen. Gemeenschap met de Heer is het meest krachtige goed. We zijn een koninklijk priesterschap. We zijn een heilige natie. En oh, wat geniet God ervan. Als we die dingen serieus nemen. Als we ook... Weet je wat van ons geroofd wordt? Alles wat heilig is. Dat wordt van ons geroofd. De maatschappij is alles aan het ontheiligen. Laten wij een kerk zijn die zoveel zout heeft. Die zoveel licht heeft. Die zoveel kracht heeft. Dat als mensen hier binnenkomen, dat ze voelen, dingen gaan hier anders. Het loopt hier anders. De organisatie is hier anders. De liefde is hier anders. Er is kracht, er is licht, er is zout, er is smaak. Laten we afsluiten in gebed. Ik zoek eigenlijk naar een gepaste afsluiting, maar ik denk, dan gaat het alleen langer duren. Vader, wat zijn we blij, Heer, dat we onderdeel mogen zijn van uw koninkrijk. Halleluja. Wat zijn we blij, Heer, dat we de Heer, onze kurios, mogen dienen. Wat zijn we blij, Heer, dat alles in het leven een proces is. Alleen het moment van wedergeboorte, u maakt ons volledig nieuw. Maar daarna leert u ons wandelen, Heer. En wat mag wandelen een ontspannen iets zijn? Wat mag wandelen, Heer, een genieten zijn? Dat u ons laat zien, dat u ons openbaart. Ik ben een zorgende vader. Ik ben een vader die van je houdt, want ik weet wat jij gemist hebt. Ik weet dat je soms alle kanten opgaat omdat je vaderlijke liefde hebt gemist. Dat je het soms moeilijk vindt om jezelf te begrenzen, omdat je nooit hebt geleerd wat grenzen zijn. Maar ik ga het je leren in mijn huis. Ik ga je erbij helpen in mijn huis. Vader, wat bent u goed, wat bent u groot, Heer. Wat bent u machtig, wat bent u ontzagwekkend, wat bent u almachtig. U bent het licht, het volledige licht. Het licht waar we gewoon naar mogen kijken. Het licht wat ons helpt om te veranderen naar het beeld van uzelf. En Heer, wij als gemeente, we verlangen. Gebruik ons meer en meer. Laat dat karakter van uw Zoon Jezus Christus, print dat in ons, Heer. Snijd dat in ons. Bewerk dat in ons, Heer. Doe dat in ons. Maak van ons karakters die lief hebben. Help ons om elkaar te brengen naar de troon. Naar de voeten van onze Heer. Help ons in genade te wandelen. Heer, geef ons de kracht. Wat we zondag hebben gehoord. Wij hebben de kracht van de Heer. En de kracht is hier in ons midden. De kracht is in ons. Geef ons zicht, Heer. Open onze ogen voor de erfenis. Die in uw heiligen is. Die in ons is. Heer, geef ons sturing. Geef ons leiding. Leer ons denken, Heer, volgens uw manier van denken. Verander ons denken. Heer, maak ons vrij. Want er ligt zo'n vrijheid in uw kerk. Er ligt zo'n vrijheid in uw gemeente. Heer, dank u wel dat u altijd trouw bent. Dat u altijd bent wie u zegt dat u bent. Heer, we geven ons over. In Jezus' naam.